onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 115 en daarvan het zesde vers. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Psalm 115, vers 6. U zal worden voorgelezen Lucas 1, de versen 39 tot en met 56. Ik herhaal Lucas 1, vers 39 tot en met vers 56. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest, en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 113. En daarvan het 3e, het 4e en het 5e vers: wie is gelijk aan onze Heer? Psalm 113, vers 3, 4 en 5. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats samengekomen in deze adventweken om stil te staan bij de boodschap van de komende of de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. U weet dat advent betekent komst of de komende. En in het Oude Testament zijn er keer op keer heiligen geweest die hebben uitgezien naar de komst van de komende Messias. Het woord advent betekent dus de komende. We staan ook in dit ogenblik stil bij een voorbereiding op het heilig avondmaal. En in dat heilig avondmaal gaat het natuurlijk om de vraag of ik door het geloof een aandeel heb aan de Heer Jezus Christus. Of hij ook mijn zaligmaker is geworden door zijn genade. Wanneer de Heer zijn werk van de genade verheerlijkt in het hart van zondaren, dan blijft zo'n zondaar niet onveranderlijk verder leven. Maar dan komen de blijken van Gods genade in zijn leven openbaar. En die blijken zijn bijvoorbeeld in de eerste plaats dat de zonde hem een last wordt. De zonde wordt ons een last. Kunt u ook lang over nadenken en ik hoop dat u dat ook doet in uw persoonlijk leven. Vinden we de zonde fijn of is de zonde een last? Een boos hart vindt de zonde fijn. Want bijvoorbeeld door te liegen kun je jezelf een bepaalde status verwerven onder andere mensen. Maar door eerlijk te zijn oogst je niet altijd de instemming van anderen wellicht, maar je krijgt wel de goedkeuring van de Heer. En daar gaat het om. En al Gods kinderen, daar wordt de zonde een last voor. Die kunnen ook niet stelen. De hele wereld kan stelen, want daar word je rijk van. Maar Gods kinderen hebben daar een hekel aan. Dat wordt een last in hun leven. Hebben u daar ook last van? En dan bedoel ik niet de zonde in een abstracte theorie, maar de zonde in de praktijk van uw leven. Wordt dat een last? Dat is het eerste. Dat is ook belangrijk wat de Heer leert aan zijn kinderen. Onze Heidelberger onderwijst erin. De Heilige Geest leert dat op de leerschool van genade. En onze oudvaders die zeggen dat. De zonde wordt een last. In de tweede plaats, Christus wordt het verlangen. Dat is een ander groot belangrijk leerstuk uit de Bijbel. Wat we vinden in de schrift en wat de Heer leert aan al zijn kinderen. Zonder Christus geen redding, geen zaligheid, geen mogelijkheid om God te ontmoeten. Want buiten Christus is God een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Nee, we mogen nooit gemakkelijk denken over de diepe val van de mens. Maar we mogen ook nooit iets opgeven van de absolute noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus. Want Hij is de fontein van het heil. En al de volheid God woont in hem lichamelijk. God de Vader heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zouden wij het dan met minder mogen en kunnen doen? Nee, gemeente, zondaren worden verwezen naar het bloed en naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En Gods ware kinderen, we hebben het de vorige keer ook mogen horen, vinden nu allerlei vertroostingen in het bloed van Christus, in het lijden van Christus, in de gehoorzaamheid van Christus en in het offer van Christus. Dat is hun verlangen. Daar gaat hun hele hart, daar gaat hun zielenvreugde naar uit. Daar kunt u zichzelf in de tweede plaats op onderzoeken. Ken ik ook dat diepe verlangen naar die geboren koning in mijn leven? Of is dat voor ons iets onbelangrijks? Of is dat voor ons iets wat we slechts terzijde een plek gunnen in ons leven? Dan mag het wel een groot vraagteken zijn of we ooit iets van Gods genade hebben ontvangen in ons leven. Nou, één ding is dan zeker. Dan kunt u van de week God niet ontmoeten. Want als u God wilt ontmoeten, zonder dat u iets kent en iets verlangt van die gezegende heiland, gemeente, dan is het voor eeuwig kwijt. Dan kunt u God niet ontmoeten. Dan gaat u voor eeuwig naar de buitenste duisternis. Onthouden hoor, dat leert de Heer aan al zijn kinderen. Alleen die bloedgerechtigheid van Christus, die redt van de dood. Dat is ook het diepe verlangen van allen die door de Heilige Geest worden opgewekt uit hun verloren staat, uit hun doodstaat, en waar de Heere de ogen van opent. Die krijgen een verlangen naar die geschonken zaligmaker. En hoe dat nou ooit hun zaligmaker wordt, dat is het diepe geheim. Dat is de verborgenheid des geloofs. En in de derde plaats, we houden het maar even eenvoudig in dit voorbereidingsuur. De zonde wordt een last. Christus wordt hun verlangen. En in de derde plaats, heiligheid, dat is de begeerte van al Gods kinderen. Om nou heilig, dat betekent in gemeenschap met God en met Christus te leven. Noach wandelde met God. Henoch wandelde met God. De psalmdichter van psalm 119, een mooie psalm in een week van voorbereiding, begeerde niets anders dan te wandelen in de wegen en in de inzettingen des Heeren. Och, dat mijn wegen gericht werden om in uw inzettingen te wandelen. U kunt het vele malen horen in psalm 119. U kunt het lezen in het leven van de Bijbelheiligen. Laat ik er nog één ding bij zeggen voor jong en oud. De duivel die bedriegt ons. De wereld stelt teleur. Wij zijn allemaal zondige, schuldige mensen. Er is maar één ding wat vreugde geeft. En dat is het leven met God door Christus. Dat is het meest gezegende. Dat is het meest vreugdevolle leven. Een beter leven wil ik u niet toewensen. En een heerlijker leven is er op heel deze wereld ook niet te vinden. Als we een burger zijn van dat Koninkrijk Gods. Ja, maar dan heb je misschien een beetje weinig geld. Ach, geld, daar kunt u niet mee sterven. Dat stelt u in het stervensuur teleur. Ja, maar dan zijn de mensen ook niet zo op je gesteld. De mensen, als het sterven wordt gemeente, wat hebt u met mensen te maken? U hebt met God te maken. U houdt God alleen maar over. En God buiten Christus is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ja, maar dan heb je zo'n somber, zo'n beperkt leven. Ach, dit leven, het duurt maar kort, gemeente. Er komt na dit leven een eeuwig leven. En daar zal de Heer uitdelen aan al de zijnen. Vreugde en blijdschap voor al zijn kinderen. Gemeente, jong en oud, laat u toch niks wijsmaken. Dat leven met de Heer, dat is het allerheerlijkste leven. Want daar is een erfenis aan verbonden, waarvan de apostel Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 17. Die alle verstand te boven gaat. Heb u ook verlangen naar die erfenis? Naar wat de Heer nu heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen? Wel, dan moet u hier op aarde iets kennen van dat verlangen om nu heilig, dat betekent gehoorzaam en toegewijd aan hem te leven. Is dat dan alleen een vrucht voor de toekomst? Nee, ook hier in dit leven schenkt de Heer dan aan al zijn heiligen iets van die vreugde in het hart die alle verstand te boven gaat. We zien dat zo duidelijk in het gedeelte uit de Bijbel waarvoor wij vanmorgen in dit uur van voorbereiding uw aandacht vragen. We staan stil vanmorgen, ook trouwens vanmiddag, bij de lofzang van Maria. Lucas 1, de versen 46 tot en met 56. En we willen vanmorgen uw aandacht vooral bepalen bij het eerste gedeelte uit deze lofzang en dan de woorden van vers 48, het eerste gedeelte, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. We beluisteren in deze woorden de verwondering of de vreugde van het geloof of de gelovige. Hoort u wel goed wat hier staat? Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En lezen we even goed wat daarvoor staat in vers 47. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Gemeente, het gaat over de vreugde van de gelovigen. Het gaat hier over de vreugde van de kerk des Heren in het strijdperk van dit leven. En dan letten we in de eerste plaats op de bron van die vreugde en van deze verwondering die we hier bespeuren in onze tekst. De tekst begint in de Griekse taal
met de woorden omdat hij heeft aangezien. Dat is de volgorde van de tekst. Omdat hij heeft aangezien. Dat wijst ons op de bron van die vreugde die we hier horen in de lofzang van Maria. En in de tweede plaats letten we dan op de vrucht of de betekenis daarvan. Want dan volgt in onze tekst de nederheid zijner dienstmaagd. En daar wil Maria ook iets mee zeggen. Let op, er staat geen nederigheid, maar er staat nederheid. Ik zal het straks wel uitleggen wat het betekent. Maar nu al moeten we het goed onthouden dat hier in de Bijbel staat. Omdat hij heeft aangezien de nederheid van zijn dienstmaagd. Dat is de boodschap van de Bijbel. Daarmee wil God u vanmorgen iets zeggen. Wie of wat u ook bent, bekeerd of onbekeerd, jong en oud, besef één ding goed. In de Bijbel wil God iets tegen u zeggen, hier op dit moment. En God vraagt van u dat u met wat de Heere tegen u zegt iets zult doen. Dat u dat woord zult meenemen. Dat dat woord u zal uitdrijven in de binnenkamer. Dat dat woord van hem u zal doen schreeuwen tot God. En dat u dat woord niet achterloos, zinloos of ledig naast u neer zult leggen. Want eenmaal, misschien van de week, komt God bij u op dat woord terug. Wat hebt u op 11 december, toen u 's morgens in de kerk zat, met dat woord van mij gedaan? Waar heeft die boodschap van u, mij, u gebracht? Heeft dat u doen zoeken in de binnenkamer of u dit ook mocht ontvangen? Heeft u dat in verwondering doen uitroepen dat die God nog tegen u iets wilde zeggen? Denk erom, gemeente, we zitten hier niet zomaar bij elkaar. We zitten hier niet bij elkaar om zo eens wat naar elkaar te knikken en zo eens tegen elkaar wat te zeggen. We zijn hier bij elkaar om te luisteren naar wat God tegen u persoonlijk heeft te zeggen. En één ding kunt u onthouden. God komt er, wat hier staat, bij u en bij mij op terug. Bij mij, of ik het zuiver en naar de zin en mening van Gods geest aan de hoorders heb bekendgemaakt. Bij u komt God er ook op terug. Wat u er in een week van voorbereiding op uw knieën in uw binnenkamer meegedaan heeft. God spreekt en is aanwezig in zijn woord. En hij maakt dat woord krachtig door de werking van zijn geest. Omdat hij heeft nedergezien, opdat hij heeft neergezien op de nederheid van zijn dienstmaagd. De tekst is genomen uit de lofzang van Maria. Die lofzang begint in vers 46. Mijn ziel maakt groot de Heere. Die lofzang eindigt bij vers 55. Als Maria tenslotte uitroept, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. We kunnen deze lofzang verdelen in twee gedeelten. Het eerste gedeelte van de lofzang, die begint bij vers 46. Mijn ziel maakt groot. Dat eerste gedeelte dat eindigt bij vers 50. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Die tekst hopen we vanmiddag in de doopdienst nader te overdenken. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Ik zeg dat tegen u, opdat u misschien vanmiddag wat tijd heeft om in de Bijbelverklaring van Matthew Henry of Deksel eens even te kijken. Wat staat daar nou eigenlijk? Of wat merkt Calvijn op bij dit woord? Opdat u vanmiddag ook wat tijd misschien heeft om dat woord barmhartigheid eens op te zoeken in uw Bijbel. En dat woord eens na te gaan wat daar nou mee bedoeld wordt. Om vanmiddag uw knieën ook eens te buigen en te zeggen: Heere, nu zal het, als u alles goed orden vanmiddag gaan over die barmhartigheid, wil u mij daar ook iets van leren, heel persoonlijk in mijn leven, dat we niet zomaar bij gewoonte, dat we niet zomaar uit sleur in de kerk komen, maar dat we in de kerk komen met een hongerige ziel en met een hongerig hart. U zegt wellicht, dat kan ik toch niet maken, dominee. U heeft 100% gelijk. Dan hebt u zeker vanmorgen al een uurtje op uw knieën gelegen om te vragen, Heere, wil u dat hart van mij verbreken? Wil u mijn hart dan hongerig maken? Niet op uw knieën gelegen. Voelt u waar de problematiek zit? Dat zit niet aan God, zegt onze belijdenis. Dat zit niet in Christus. De problematiek, dat zit bij u. U hebt God niet nodig. Dat wijst ons op de diepe val in Adam. Wij kunnen God gerust aan zijn plaats laten. Maar God daalt af in zijn woord en hij roept het u. Ook vanmorgen nog toe. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. God komt in zijn woord tot zondaar. Maar hebben wij die God nou ook nodig? En drijft dat ons in de binnenkamer naar die levende God, of hij zijn woord waar wil maken in mijn leven? Ik roem in God. Zo zie ik de dichter van Psalm 56. Ik prijs onfeilbaar woord. Dat is de grondslag waar Sion opgebouwd wordt. Op dat woord van God. Want in dat woord rijst op de levende zaligmaker. De Christus des Schriften. Maria heeft haar lofzang in twee delen verdeeld. Het eerste gedeelte gaat over wat zij persoonlijk van de Heere heeft ontvangen. Vers 46 tot en met vers 50, daar zien we voortdurend het woordje mij staan, mijn ziel. Vers 47, mijn geest. Vers 48, mij zalig spreken. Vers 49, grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Kijk, in dat eerste gedeelte, daar geeft Maria haar verwondering uit. Wat God nou in haar leven heeft gedaan. Het eerste gedeelte van die lofzang gaat, ik zal het heel eenvoudig zeggen, over die opzoekende zondaarsliefde van de drie enige God naar verloren zondaren en naar verloren zondaars. Die opzoekende zondaarsliefde kan ik niet beter formuleren dan zoals Guido de Bret dat heeft gedaan in artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik heb u dat vorige keer gelezen. En ik zal het voor de duidelijkheid nog een keer lezen, opdat we de taal van onze belijdenis zullen kennen en verstaan. Dan schrijft onze belijdenis, wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens, de gevallen mens, alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven die zou worden uit een vrouw om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Wij geloven dat onze goede God zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. De Bijbel spreekt ons niet in de eerste plaats over de zoekende mens, gemeente. Een gevallen mens die zoekt God niet, die zoekt de wereld. De Bijbel brengt ons de boodschap van de zoekende God, die het verlorene zoekt. En van een zoekende zaligmaker, waarvan we horen in het Lucas-evangelie dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Dat is de boodschap van de Bijbel. Vanaf Genesis 3 tot Openbaring 22 horen we de boodschap van een zoekende God die in deze verloren wereld zijn welbehagen openbaart. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat het ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat heeft Maria ondervonden. Vandaar dat haar eerste deel van de lofzang is verwondering over die opzoekende zondagslied van die grote God en zaligmaker die nou haar heeft opgezocht. Dat eerste deeltje van die lofzang, dat is als ware verwondering en blijdschap over Gods grote daden in haar leven. Kijk, dat is ook alweer zo leerzaam voor u en voor mij. Kennen wij dat nou ook? Die verwondering dat God naar zo een heeft willen omzien, dat God zo een nog na wil wandelen En dat we horen in de Bijbel. En dat we lezen in de schriften. En in onze belijdenis. Van de opzoekende zondagsliefde. Van de drie-enige God. Onze goede God heeft zichzelf begeven. Dat maakt heel klein. Dan kom je geen grote mensen meer tegen. Hier in, bij Elisabeth, daar in het bergte van Judea, ontmoeten we iemand die is verbroken onder de goede tierenheden Gods. Die komt Psalm 136 werkelijk zingen. Waarin we zo menigmaal lezen. En zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Het tweede deel van haar lofzang heeft Maria het over de grote daden Gods. Vers 51 tot en met vers 55. We lezen in vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. We gaan dat nu allemaal niet uitleggen. Maar één ding is zeker. Maria wijst op Gods daden in de geschiedenis. Vooral in de komst van de zaligmaker naar deze wereld. Dat is de grondslag waar de kerk op wordt gebouwd. En op de Pinksterdag, na de uitstorting van de Heilige Geest, hebben de apostelen de grote daden Gods gepredikt. God die de hemel en de aarde schiep. God die achter gevallen zondaren aangaf. God die zijn zoon zond in deze wereld en die naar het kruishout is gegaan. Maar ook een zaligmaker die is opgestaan uit de doden. En dat er nu heil in deze heiland is voor goddeloze, verloren mensen. En dat wij die boodschap ook vandaag nog mogen brengen met bevel van bekering en geloof. Gemeente, we gaan ons richten op onze tekst. En dan gaat eraan vooraf een uiting van diepe blijdschap. Mijn ziel maakt grote Heere. Mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Ja, zegt u, nou dat zal ik lezen, dat begrijp ik wel. Maria mag de Heer Jezus baren, dat is een groot wonder. Daar zal ze wel heel erg blij mee zijn. Even opletten. In de eerste plaats is Maria ergens tussen de 15 en de 20 jaar oud. Dus nog een hele jonge vrouw. In de tweede plaats is ze ongetrouwd. In de derde plaats was het een zuiver meisje. Dus innerlijk rein met een begeerte naar heiligheid. Dat blijkt namelijk uit het vorige gedeelte toen de engel Gabriel haar opzocht. En zij tenslotte zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En in de vierde plaats, als je in die tijd onder de Joden zwanger was zonder gehuwd te zijn. Dat was een diepe, diepe schande. Nou, daar sta je dan. Innerlijk rein. En door de buren bekeken, wat zou er aan de hand zijn? Innerlijk rein. En door iedereen uitgemaakt als iemand die de grenzen van Gods wet ver heeft overschreden. Innerlijk rein. Maar door iedereen met de nek aangekeken. Is dat nou Gods weg? U zou er misschien moedeloos van worden. U zou misschien boos worden op God. Wat kunnen we allemaal niet bedenken, gemeente, als het eens anders gaat dan wij hadden verwacht. Het ging ook anders bij Maria dan zij ooit had verwacht. Want de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. De Heer ging onmogelijke dingen doen in haar leven, want een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En daardoor werd ze overladen met schande. Vanuit haar omgeving. Jozef wilde zelf in het verborgene, zegt de Bijbel, bij haar weggaan. Jozef was rechtvaardig. Maar hij snapte wat het betekende. Dus wilde hij weggaan bij Maria. En daar stond ze helemaal alleen. En dan het wonderlijke. De engel zei, ga maar naar Elisabeth, je nicht. En heeft ze één keer gehoord dat die zaligmaker komt. En nu de tweede keer. En daarom ontstaat ook die lofzang, weet u. Nu krijgt ze een tweede keer de bevestiging dat in haar baarmoeder die zaligmaker wordt geschapen, wordt neergelegd. En is neergelegd. Want als ze Elisabeth ontmoet, dan springt dat kind Johannes, God is genadig, op in de buik van Elisabeth. En dan hoort ze uit de mond van Elisabeth door de geest der profetie, dat zij de moeder des Heren is. En dan te midden van de schande en de omstandigheden mag deze jonge vrouw door Gods genade uitbreken in hartelijke zielenvreugde. Vrome volken, u verheugt, van huppelen van zielenvreugd, als ze een wens verkrijgen. Het is de eerste keer dat we horen dat Maria in vreugde opspringt in haar Here. En hoewel de mensen het niet begrijpen, er is er één die ervan weet, dat is God. En er is ook één die tegen haar getuigt, dat is Elisabeth. En dan mag Maria, hoewel de omstandigheden zo anders lijken, zich geheel overgeven en zich geheel verblijden in haar God. Zo lezen wij vers 46 en 47. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig. Maar het is hier echt waar, die in de grootste smarten verblijden onze harten in de Heere gerust. En dan komt het wonder. En dan gaat Maria iets vertellen over waar dat geheim, waar nou die boodschap en die vreugde vandaan komt. Waar komt vreugde vandaan? Nou ja, vreugde, dat komt vandaan omdat ik me goed voel. Maar Maria voelde zich niet zo goed. Vreugde, dat kun je krijgen omdat mensen je een schouderklop geven. Ja, die vindt het ook fijn en die hoort er ook goed van. En daar moet je horen, kijk, die vinden mij ook al. Is dat uw vreugde? Nou, dan horen we hier in onze tekst wat anders. Weet u wat de vreugde van Maria was? En waar die vreugde uit opkomt, wat de bron is? Dan wijst Maria niet op zichzelf. Dan wijst Maria ook niet op mensen. Want dan kom je toch teleurgesteld mee uit. Dan wijst Maria naar boven, om dat. En nou gaan we dat eerst tweede woord uit onze tekst eens even na. Omdat hij heeft aangezien. Het oorspronkelijke Griekse woord, daar komen we nog één keer tegen in de Bijbel, in Lucas 9, vers 38. En dat oorspronkelijke woord, dat betekent in gunst aanzien. En dan heel sterk in gunst aanzien. Met een soort innerlijke bewogenheid. Omdat hij heeft aangezien. Ik denk dat Lucas dit van Maria zelf heeft gehoord. En dat Maria toen Lucas bij haar kwam, nog eens verteld heeft hoe dat was toen ze zwanger werd uit de Heilige Geest. En dat Maria toen iets verteld heeft over de intensiteit van haar vreugde en van haar blijdschap. En die blijdschap die kwam van God, want hij, dat staat terecht, vertaald met een hoofdletter. Omdat God in gunst naar Maria heeft omgezien. En gemeente, dat is nou de boodschap van het evangelie. Dat is nou de boodschap van Gods opzoekende genade. Dat God in gunst, heel persoonlijk, naar een verloren mensenkind omziet. Waarom doet God dat eigenlijk? Waarom doet God dat ook vandaag nog? Doet God dat misschien omdat wij hier in de kerk zitten? Omdat wij een stukje beter zijn dan wereldse mensen? Doet God dat misschien omdat wij netjes leven? Omdat wij minder slordig leven dan wereldse mensen? Omdat we wat in de collectezak doen? Gemeente, dat is één van de dingen die diep verankerd zitten in het leven van godsdienstige mensen. Dat God naar ons zou omzien omdat wij zulke goede en zulke fijne en in vergelijking met andere mensen zulke hele beste mensen zijn. Weet u waarom God omziet naar mensen? Ik lees nergens in de Bijbel dat God omziet naar mensen omdat ze zelf goed zijn. Christus kwam voor goddelozen, voor verlorenen, voor ellendigen. Nee, er is geen enkele reden u en mij te vinden. En ook niet in Maria, alhoewel ze de moeder des Heren was. Er is geen enkele reden waarom God naar haar zou omzien. Er zijn geen redenen in onszelf. Redenen die hebben we kwijtgemaakt in het paradijs toen wij van God zijn afgegaan. En als God naar u en mij moet vragen omdat wij dat waard zijn, dan is het verloren, gemeente. Dan vraagt God nooit meer naar u en mij. Zult u dat onthouden? Er is geen enkele reden in u. Ja, maar ik heb wel... Er is geen reden in u. Er is geen reden in mij te bekennen. Ook niet omdat ik hier sta te preken waarom God naar mij zou willen omzien. Dat is een van die grote gedachten uit de schrift. Dat God het goddeloze en het verlorene opraapt. En dat we allen uit Adam zijn geboren. En dat we allen verloren liggen voor God. En toch zoekt God zondaren op. Waarom? Nou, dat kun je niet goed begrijpen. Maar dat noemt de Bijbel wel behagen. Omdat hij heeft aangezien. Waarom? Waarom zoekt God nou Maria op? Waarom zoekt God ook vandaag nog zondaren op? Daar heeft God zijn eigen redenen voor. Daar heeft God zijn eigen overwegingen voor. En dat noemen we dan goddelijk welbehagen. En welbehagen is een ander woord voor gunst. Voor wat God doet. Dat is niet te begrijpen. Alleen maar te bewonderen. Dat God ook vanmorgen nog tegen een onbekeerd mens zegt. Joh, dat gaat zo lang niet goed met jou. En dat God vanmorgen nog tegen een ziel in het donker zegt. Kom, er is nog licht bij mij. Enkel welbehagen hoor. Dat we gedoopt zijn. Dat we in de kerk mogen komen. Dat zijn voorrechten die God ons naar zijn welbehagen vergunt. Dat hebt u geen recht op en ik geen recht op. Maar de Heer doet dat opdat we hem zouden vrezen. Het ligt alleen in God. Als God een zondaar opraapt uit de modder van de zonde. Als God een zondaar opzoekt voor het eerst en opnieuw. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dan zijn we niet anders als ellendigen in onszelf die door God worden opgezocht. Omdat God dat wil. Omdat die zaligmaker dat wil. Aangezien in gunst betekent dat. Dat is echt het grondwoord. Hoe ziet God dan aan? God kan in toren aanzien. Denk aan de Egyptenaren. Denk aan bijvoorbeeld Joram en Ahab, goddeloze koningen in Juda. God heeft in toren op hen neergezien. Vanwege hun zonden en vanwege hun verharding tegen God. Denk aan Ahab, denk aan Omri en aan vele anderen waarvan we horen in de Bijbel. Denk aan Kain. Maar God kan ook in gunst aanzien. Dat doet God om zijn welbehagen. En hoe doet God dat dan? Hoe ziet God nou in gunst naar schuldige mensen om? Doet God dat omdat hij zegt, nou ik vind die schuld niet zo erg. Ik wil die schuld dan wel een beetje door de vingers, daar kijk ik wel doorheen. Nee, God kijkt nooit door de schuld heen, want dat zou onrecht betekenen. God stapt ook nooit over zijn recht heen. Dat kan ook niet, dat mag ook niet, want we zouden een chaos krijgen in deze wereld. De Bijbel zou niet eens waar zijn, maar hoe kan God dan in gunst neer? Maar één antwoord op. Het geheim van het evangelie. Dat is de zaligmaker. Die de kribbe wilde liggen. Die naar het kruis wilde gaan. Om daar als een schuldige onschuldige te betalen voor schuldige mensen. En God ziet alleen in gunst aan. Door de zaligmaker. Maria zegt het ook in haar lofzang. Mijn zaligmaker. Vers 47 het slot. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker. Redder betekent dat verlosser. Zo ziet God naar zondaren om. En zo trekt God zondaren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In en door die Christus der schriften. De zaligmaker der wereld. En gemeente Pilatus zei, wat moet ik met Jezus doen? Je had er geen behoefte aan. Van nature hebben we die zaligmaker ook helemaal niet nodig. Maar die de Heer door ontdekkende genade blaast in ons leven. Dan zullen we nergens anders rusten dan alleen in die Christus der schriften. Want alleen in hem ligt de zaligheid. Dat is de grond waarop Sion wordt gebouwd. En wee u, als u met één andere grond tot God zou willen naderen. Dan wordt aan zijn recht niet voldaan. Dan wordt zijn heerlijkheid niet verheerlijkt. Er is maar één middel aan Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. En volgende week zondag. Zijn er welkom aan deze tafel die iets kennen. Van die gerechtigheid voor zo een. Die Christen der schriften nodig. Die zonder hem niet kunnen leven en ook niet kunnen sterven. De die ze geborgen weten of hem benodigen, die verlangen naar hem als de schoonste van alle mensenkinderen. Zullen het onthouden, zullen het ook eens onderzoeken in uw leven. Maria mocht ervan jubelen en zingen. De mensen spraken schande, de omstandigheden waren donker, maar zij mocht jubelen in God, in Christus, als mijn zaligmaker. En dan tenslotte heeft mij aanzien. Kijk, je hebt wel eens dat woorden kunnen spreken. Je kunt iemand ook met een bepaalde blik aankijken. Je kunt iemand vluchtig aankijken. Je kunt iemand ook indringend aankijken. Heeft zo heel indringend aangezien. Hoe kijkt God nou indringend naar schuldige mensen om? Hoe gaat God nou zo indringend omzien naar schuldige, verloren mens? Dat woord Gods doet kracht in het leven van zondaren. En dan gaan we maar heel eenvoudig weer naar onze belijdenis. Als daar wordt gesproken over dat wondere werk van Gods genade in het leven van zondaren, dan lees ik in de belijdenis de Dordtse leerregels. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken werd, het welk God zonder ons in ons werkt. En dat werk van die geest, dat aanzien in Christus, dat is een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige, tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke naar het getuigenis van de schrift die van de auteur van deze werking is gegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking van de doden. Zullen we het nog een keer lezen? Wat is dat nu als God in zijn geest en door Christus afdaalt in je hart? Dat is een gans boven natuurlijk. Dat betekent, kun je niet goed begrijpen. Dat is tegelijk zeer krachtig. Dat houdt echt niemand tegen hoor, gemeente, jong en oud. Niemand houdt dat tegen. Tegelijk zeer zoet. En dat betekent, dat geeft zoveel vertroosting en kracht. Dat kun je ook niet goed begrijpen. Een tegelijk zeer zoete werking van de Heilige Geest die naar het onuitsprekelijk. Dat beleving bedoelt onze Dordtse leerregels. Dat leert de Heer dus zijn kinderen op de leerschool van genade. Een voorbeeld uit de Bijbel. Toen de Heer Jezus door Jericho ging, dan staat er in de Bijbel zo heel nadrukkelijk en zag Zacchaeus aan. Dan staat er in de grondtekst iets wat heel veel nadruk krijgt. Dan heeft de Heer Jezus zo zijn ogenblik gekeken naar Zacchaeus. En toen kwam hij met haast uit die boom en ontving hem met blijdschap. En we lezen het nog een keer in de Bijbel en dat geldt voor Gods kinderen. De Heer Jezus zag Petrus aan. Op het moment dat hij de Heer verloochende, heeft de Heer Jezus zomaar één ogenblik aangekeken met nadruk, met indringende ogen. En toen brak Petrus. Toen stond te vloeken en te zweren, kennen niet. En zo doet de Heer dat ook vandaag nog. Daarvan getuigt dit vers. Omdat Hij heeft neergezien. Wat arm als we dat niet kennen. Wat een voorrecht als we daar iets van mogen leren. En hoe nodig ook in het licht van volgende week. Omdat bij ondervinding ook in ons leven te mogen kennen. Tot eer van God. En tot blijdschap van al zijn kinderen. We gaan ervan zingen, het Psalm 138. Het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heren wegen. En wat er verder volgt. De ijdele waan van de trotse zielen. Wanen, gemeente. We wanen ons koning in de schepper. En we wandelen als gevallen naakte mensen in onze schande door deze wereld. De een als een kerkmens, de ander als een wereldling. Gemeente, de duivel heeft ons in zijn greep. Maar dan het grote wonder dat God die waan gaat doorbreken. En weer een jonge vrouw ontmoet het ergens tussen de 15 en 20 jaar oud. Terwijl iedereen er zo met een scheef oog aankijkt, behalve Elisabeth en Zacharias en Jozef, die het van de engel heeft gehoord. En die roemt in God haar zalig maken, omdat hij heeft aangezien. En dan vervolgens, kijk, dat is de bron, dat is het fundament waarop die vreugde van Maria is gefundeerd. Maria zegt niet, ik voel me zo fijn in mijn hart en ik kan het zo instemmen en ik ben het er zo mee eens en weet ik wat. Nee, ze roemt in God. En dat betekent dat we een grondslag hebben buiten onszelf in die zaligmaker en in die Christus der Schriften. Moet u ook eens over nadenken. Wat is uw grondslag eigenlijk? Ligt de grondslag in uzelf? Moet u daarop bouwen? Nou, dan kan ik u een woord aanreiken uit Ezechiël. Graaf maar dieper, mensenkind, en u zult nog meer gruwelen van binnen vinden. Wat we allemaal in onszelf kunnen vinden, gemeente, dat is schande, zonde en ellende. Dat kun je opdiepen uit je eigen hart. Een fontein van boosheid, van verdorvenheid en verkeerdheid. Laten we er nooit iets moois van maken. Het verdichtsel des harten is ten alle dagen alleen leuk boven, dat zegt de Bijbel. Maar als God nu in zijn gunst gaat omzien en door zijn geest gaat werken, dan horen we ook bij Maria de vrucht. Waar leidt dat nu toe? Als de Heere dat werk begint, als hij in zijn gunst afdaalt in je leven. Dan heeft dat ware geloof wat gegrond is in de belofte en in het woord. En wat gegrond is op het werk van de drie-enige God. Dan is dat ware geloof ook gevolgen, dat heeft ook vruchten. Daar ben ik mee begonnen. Weet u, de last van de zonde. Het verlangen naar Christus en de begeerte naar heiligheid. En daar gaat Maria hier ook over spreken. Heeft er Jezus over gesproken. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig die hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden. Maar vergeet u de orde der dingen niet, hè. Eerst die grondslag. Eerst dat fundament. En vanuit die grondslag ontstaan de vruchten. En wat is dan de vrucht die we hier zien in dit gedeelte van de Bijbel? Dan gaat Maria iets zeggen over haarzelf. En dan zegt ze, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Sommigen zeggen dat hij nederigheid zou staan. Omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Gemeente, dat zou zeer ongepast zijn. Want dan zou Maria een beetje gaan staan roemen in haar nederigheid. Want ik ben o zo nederig en ik ben het er o zo mee eens en ik ben o zo gevoelig enzovoorts. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat helemaal niet in de verste verte niet dat Maria zegt, omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Daar kan Maria niet in roemen. U moet die tekst begrijpen in het licht van die tijd. En in de tijd dat Maria deze woorden heeft uitgesproken, had je een samenleving die zeer strak geordend was naar allerlei rangen en standen. Je had bijvoorbeeld overpriesters, je had oversten, je had soldaten, je had fariseeën, je had schriftgeleerden. Dat was de elite, we zouden kunnen zeggen de regerende stand. Dan had je de middenstand, dat waren de mensen die vrij waren, die aan niemand wat verplicht waren, die bijvoorbeeld een ambacht uitoefenden. En tenslotte had je ook nog de slaven, de verachtelijken. Dat waren de nederen. Dat waren de onderkant van de samenleving. Zo zat die samenleving in de tijd van Maria en ook eeuwen daarna en eeuwen daarvoor in elkaar. Een sterk gelaagde samenleving. Aan de top had je een soort elite en langzamerhand werd dat allemaal breder. En onderaan had je een soort slavenstand die nergens anders voor deugden om te werken. En als ze niet meer kosten dan dat ze opbrachten, werden ze doodgemaakt. Dat was het. Dat was de wereld van de Romeinen, dat was de wereld van de Joden. Nou had God wel heilzame wetten gegeven, waardoor al die bruutheid werd ingeperkt. Maar ook in Israël had je die standen samenleven. En daar aan de onderkant, daar bungelden dan wat mensen. En weet u wat Maria nou zegt? Weet u wat Maria had geleerd? Dat zij nou aan de onderkant van die samenleving bungelde. En dat het wonder is dat God hem nou zo in wilde omzien. Daar onderaan, daar hing ze. Daar lag ze. Meer was er van Maria eigenlijk niet te zeggen. Nee, ze hoorde niet bij die elite fariseeërs en schriftgeleerden en die overpriesters en die oversten. Ze hoorde niet bij die mensen die het allemaal konden in het zakenleven en die vooraanstaande posities hadden verworven in kerk en samenleving enzovoorts. Ze hadden nog geen geld om de herberg te betalen in Bethlehem. Ze bungelden daar ergens onderaan in de samenleving. En weet u wat Maria nou niet kan klein krijgen? Dat de Heere de nederheid van Maria heeft aangezien. En God naar haar heeft omgezien. Snapt u het? Dan zegt u, nee, dat snap ik nou eigenlijk niet zo goed. Nou, God door wederbarende genade in je leven komt. Hè. Wordt zo'n groot wonder dat God nog bij je wil komen. En dat boze hart wil werken. Dat hij u nog wil opzoeken. Dan ga je dat woordje nederheid. Dat ga je lief krijgen, want dan bungel je ook ergens onderaan. En de Heer, die plek heb ik mezelf waard gemaakt. En het geheim van het evangelie. Dat de Heer, niet de hoogmoedige, nee, de Heer haat de hoogmoedigen. De Heer zoekt de ootmoedigen. En dat hij dat onderste opraapt. Je kunt het zomaar lezen in het evangelie. De tollenaren, de hoeren, de verachten, de Samaritanen. Koning Jezus zoekt het verlorene. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Nederen, onderaan, daar raapt de Heer op. Het veracht het onedele, zegt Paulus in Korinthe. Daar heeft God een welbehagen in. Voelt u dat Gods kerk opgeraapt wordt uit de modder van de zonde? En weet u wat de beste plekken zijn in het leven van al Gods kinderen? Als ze daar voor het eerst en opnieuw weer bij bepaald worden waar de Heer ze opraapte. En weet u waar de Heer ons opraapt? In de modder van de zonde, in de nederheid. Omdat hij de nederheid, de geringheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Weet u wat het eerste kenmerk is, de eerste vrucht? Dat is eerlijkheid en ootmoedigheid. Je komt een heleboel oneerlijke mensen tegen. Dat doen we allemaal aan mee. Je komt een heleboel hoogmoedige mensen tegen. Die het allemaal heel goed weten. Nee, maar het moet zo, het moet zo in de kerk, in de wereld. Kom, we weten het allemaal. Assertief zijn, opkomen voor jezelf, noem maar op. En gemeente, hier komen iemand tegen die is helemaal niet assertief. Het is wel fijnzinnig. Als er een lofzang gezongen, gemeente, die getuigt van een diep geestelijk inzicht. Maar ze roept dat niet. Als het ware van de straten. Nee, ze is opgeraapt. Uit de verlorenheid. Zo bij de nederheid. Dus die kleinheid. Kent u ook die plekken waar de Heer u opraapte? Want dat leert de Heer zijn kinderen hoor. Die komen voor het eerst en iedere keer weer opnieuw terecht op die plekken waar de Heer ze opraapte. Dus niet in een nullen. Om ze met goederen te vervullen. En even een persoonlijke kanttekening tussendoor. Het kan me altijd weer tot in het diepst van mijn ziel verootmoedigen. Als je dat weer even laat merken. Mijn vriend, daar heb ik je opgeraapt. En dan blijft er niet veel meer van je over hoor. Dan kun je begrijpen dat de hoeren en de tollenaars je voorgaan in het koninkrijk der hemel. Ik ga dat allemaal niet herhalen. Maar dat je zaterdagsnacht, zaterdagavond in de tram in Rotterdam zou. En heren, die horen daar in het centraal station. Kan het begrijpen dat u ze op zou zoeken. Als er één jongetje in de tram. Als u die nog zou opzoeken, is niet te begrijpen. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangekoolbruggen gezegd. We hebben nog nooit iets van de genade gesnapt als we niet met de wereld op één hoop willen gegooid worden. En als we dat hartelijk instemmen. Heb u dat ook al ingestemd? Om met die vuile wereld op één hoop gegooid te worden. Dat leert de Heer zijn kinderen, want daar raapt hij zijn uitverkorenen op. Het zal me een schare zijn die straks binnenkomt. Hè. Het zal toch een volk zijn wat eenmaal binnenkomt. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dus opraapt. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Die niks meer overhouden in zichzelf. Die met de wereld op één hoop worden gegooid. Die niet waardig zijn dat God nog naar hen zou omzien. Die de nederheid. En waarom dan? Gemeente, niet in de praat. En niet in de beschouwende zin. Maar gewoon in beleving. In de doordringing. Niet eens waar. Omdat we gezondigd hebben tegen een goeddoende God. Maar dat die goeddoende God dan zo even wil omzien. Ik hoop eigenlijk dat we daar volgende week zomaar iets van mogen beleven. Als we het bereiken, want we weten niet of we volgende week halen. We hebben het gezien aan de vader van de koster. Het werd zomaar eeuwigheid. Zullen we het niet vergeten, jongelui, jullie ook niet. Het kan van de week eeuwigheid zijn. We komen bij sterfbedden, we komen bij zieke mensen. En het enige wat we dan tenslotte nog maar doen, dat is iets zingen uit de psalm, iets lezen uit de Bijbel. Om elkaar maar op die goede weg te wijzen die naar boven leidt. En we hebben nou al geleerd dat de Heer daar aan de onderkant opraapt. Naar zijn welbehagen. Luther zegt het evangelie, dat is dat God de mensen die vooraan staan, achteraan zijn. Mensen die zeggen, nou ik ben het wel waard, ik weet het allemaal. Ik weet het allemaal precies. God, ga jij maar achteraan staan. Ik heb jou niet nodig. En weet u wat God nou opraapt? En Heer, hoe moet het nou verder? Ik weet niet meer hoe het moet. Kom jij maar naar voren. Kom maar. Bij mij zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Wat vooraan was, dat zei God achteraan. En wat achteraan, ze haalt God naar voren. Dat is nooit Gods werk. Dat zien we hier bij Maria. De nederheid, dat maakt eerlijk, dat maakt klein. En in de tweede plaats, dat is nog iets. Er staat dienstmaagd. Zijner dienstmaagd. Het is ook weer mooi dat Maria dat nou zegt. Ze zegt niet de begenadigde onder de vrouwen. Ze is niet de uitverkoren vrouw. Ze is niet Maria, een nakomeling van David. Lucas 3. Nee. Zijn dienstmaagd. En weet u wat dat nou betekent? Wat is een dienstmaagd? Ja, dat is iemand die iets moet doen. We lezen ervan in de psalmen. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noderig te begeren. Die kenmerken van Maria, dat is dat ze eerlijk is en ja, dat ze in zichzelf onderaan ligt. En in de tweede plaats dienst, maar dat is iemand die gehoorzaam is, die doet wat zijn Heer zegt. En dan zien we hier een tweede kenmerk. Flevel zei het ook al, hè, een begeerte naar heiligheid. En Noach wandelde met God. Maria is gewillig om in die weg van de Heere te gaan. Ja, maar Maria, als je nou straks in Bethlehem terug of in Nazareth terugkomt en later nog weer de fariseeën die zeggen ook tegen de Heer Jezus, wij zijn niet geboren uit hoererij. Moet je over nadenken, staat in Johannes 8, moet ik Calvijn ook eens op nalezen wat hij erbij zegt. Dat was een soort verborgen, waarschijnlijk zegt Calvijn, was er een soort verborgen gerucht dat de Heer Jezus uit een soort hoererij geboren was. Dan wordt dat daar even gezegd. Heeft Maria haar hele leven wel gevoeld hoor. En dat hebben de mensen haar af en toe ook nog wel eens even aan het verstand gebracht. En dan dwars door al die schande heen. Gehoorzaam. Ook als het moeilijk is. Gehoorzaam, waarom? Ja, God heb ik lief van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Gehoorzaam aan de geboden en de inzettingen des Heren. Gemeente, denk erom, God heeft geen slaven. In die zin, mensen die voortdurend niet willen enzovoort in zijn dienst. God heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Koning Jezus heeft allemaal vrijwilligers. Die hebben hem vrijwillig lief. Die kennen geen andere begeerte in hun leven dan hem vrijwillig lief te hebben. Zijn ze dan van zichzelf gewillig? Nee, gewillig gemaakt door de Heilige Geest. Maar waar de Heer werkt door zijn geest, Dan komt er iets van die gewilligheid. Om als een dienstknecht, een dienstmaagd in zijn wegen te wandelen. De nederheid van zijn dienstmaagd. Gemeente, er is geen betere dienst dan de dienst van koning Jezus. Er is ook geen heerlijke dienst dan de dienst van deze zaligmaker. En er is geen heerlijke dienst en geen grotere uitkomst dan dat de kinderen Gods eenmaal zal wachten. Om nou niet als een groot mens, maar als een klein mens in de dienst van die koning te mogen dienen. Om zijn naam te verheerlijken en zijn wegen te wandelen. Dat is het leven van de kerk en dat is het uitzien van Gods kinderen. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Op mijn stem, mijn smeking en mijn klaar. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dan heeft God een gewillig volk in deze wereld. Die hem lief hebt om wie hij is. Om wat hij doet. En waar de Heer zichzelf wil wegschenken. Dat hebben de herders niet anders gedaan. En in verwondering gebogen. En in verwondering die zaligmaker groot gemaakt. Dan wordt het alles uit hem en niets uit ons. Zo komen die pelgrims tenslotte in Jeruzalem. Ik ga eindigen, de tijd is op. We keren even terug naar het begin. Het is een voorbereidingspreek. En hebt u in de week van voorbereiding 3 dingen nodig. A. Dat u de last van de zonde voelt. In de tweede plaats dat er een diepe begeerte is om Christus te mogen ontvangen. En in zijn gunst te delen. En in de derde plaats dat we begeren om in zijn wegen te wandelen. Heb u daar geen kennis aan? Vraag dan alsjeblieft of de Heer u dat wil leren. Want het is nog het heden der genade. Is dat niet duidelijk in uw leven? Gemeente, vraag dan om onderwijs van de Heilige Geest. Onderwijs van de Bijbel. En vraag of de Heer u dat alsjeblieft wil leren. Heel persoonlijk. Dat het aan uw kant verloren is en verloren blijft. Maar dat het alleen kan in Christus. De zaligmaker der wereld. En heb u daar nou ooit iets van mogen leren? Nou, vergeet dan de uitdrukking van Maria niet. De nederheid zijn de dienstmaagd. Want verder komt de kerk des Heren in dit leven nooit. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Omdat hij heeft neergezien op de nederheid van zijn dienstmaagd. Amen. Zang gemeente Psalm 139, het laatste vers, doorgrond men ken mijn hart, o Heere, wat er verder volgt.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.